Goedemorgen en hartelijk welkom bij Hour of Power. Het gaat vandaag over boten in Hour of Power. Het Bijbelverhaal gaat over het feit dat de discipelen aan het vissen waren en ze vingen niks. En toen zei Jezus, je moet je net aan de andere kant uitgooien. En toen vingen ze van alles, een bootje op het meer van Tiberias. En er ligt een enorme boot, die is net afgebouwd in de haven van Dordrecht. Dat is op levensgroot echt de Ark van Noach. Ja. Door jou gebouwd, Johan Huibers, goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Vertel eens even de maten.
Ja, de maten 133 meter lang, 28 meter breed, 23 meter hoog. 3 voetbalvelden, vloeroppervlak waar je kan lopen, waar je kan ervaren hoe Noach daar geleefd heeft. Een jaar lang, met al die dieren om zich heen. Ja, de dagen geteld heeft, hoe lang ze op die boot hebben gezeten. Het is één geweldige ervaring. Het is de mooiste dag van je leven als je daar komt.
Nou zeg, nou, je zegt, je belooft wat. Want wij denken dat de Ark van Noach met allemaal hokjes was enzovoort. Ja. Maar de dieren liepen daar gewoon lekker rond, hè?
Klopt, ja. Zien we dus in de Bijbelverhaal. Aan het eind van het avontuur dat Noach mee heeft meegemaakt, brengt hij een offer aan God. En hij zegt, God, vanaf nu worden de dieren bang van jou. Dus die waren niet bang van hem.
Ja.
Vanaf nu mag je dieren gaan eten.
We gaan er straks volop over praten, Johan. Heel erg leuk dat je hier vanmorgen bent. Jim Pennis spreekt over gooi je net uit aan de andere zijde. En dat is dan de preek. En we hebben een bijzonder verhaal van Delbert McCoy, die voor 90% verbrandde. De doktoren hadden hem opgegeven en hij vertelt zijn verhaal in de Crystal Cathedral. En natuurlijk heel veel van die prachtige muziek.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Welcome to this place. This is a place of creativity. People come here, and God is here. And he is here in the minds and in the hearts of all these people. So there's an energy being radiated. And ideas are going to come to your mind. Be open. Be brave. Step on the edge. So thank you, Lord. We're in a very unusual place where there is a Holy Spirit of the God Himself. Thank you, Jesus. Amen.
may be seated.
The scripture lesson this morning is from Isaiah chapter 43. Hear the word of God. Fear not, for I have redeemed you. I have called you by your name. You are mine. When you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, and they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. For I am the Lord your God. You have been honored, and I have loved you. Before me there was no God. Even I am the Lord. I am the Lord, your Holy One, who makes a way in the sea and a path through the mighty waters. Behold, I will do a new thing. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Hear the word of the Lord.
To thee, how great thou art.
I have a really special guest to introduce to you today, and he's going to be making his way up here. His name is Delbert McCoy. And Delbert was only 19 years old when he found himself suddenly a human fireball in Detroit, Michigan. His body was engulfed in flames. 90% of his body was consumed by fire. He was not expected to live, but he is still on fire, is the way he says it. Still on fire. Delbert, welcome, my friend. Thank you for being here.
Thank you.
So what does that mean, still on fire?
It means that I'm moving forward. I'm not laying back, feeling sorry for myself. Moving forward, trying to help others, and trying to make it God's will be done.
Awesome. I love it. You're still on fire. So tell the people what happened. How did you find yourself in this blaze?
It was a team dance hall in Detroit where after you graduated from high school, a lot of the students would get together later on and tell where they advanced in their life. So I went to the dance hall with a friend of mine, and as I got there, I didn't know it was a commotion already had started upstairs there. Anyway, it was two guys that went out in the parking lot to drink some alcohol, I guess, and in the dance hall, they didn't allow that. So when they came back, they was going to recharge them to enter back into the dance hall, and they wasn't very happy with that. So they went and purchased some gasoline, threw a bottle in, threw a match in, and the staircase was engulfed in fire.
So here you are, 19 years old, at a very innocent, alcohol-free teen place, mm-hmm. just to celebrate somebody's birthday.
Yes.
Yeah.
A friend of mine.
And suddenly you smell and you feel gasoline just drenched. You're bathed in gasoline and you see the match. Mm-hmm. And you are a ball of fire trapped in the bottom of the stairway.
Trapped in the staircase.
And how you made it up to the hall out of there is a story, a whole chapter in itself.
God's will, I
would
say.
God's will.
God's will.
But you are a miracle. You are a miracle because what were the odds that you would survive?
One in a million. They gave me one in a million of survival. I was burnt 90% of my body and a lot was deeper than third degree. That's why my arms don't bend all the way. The degree of the burn went to the bone. So
this is back in 1969.
1969, January the 12th.
And you weren't supposed to live.
I wasn't supposed to live.
But here you are.
But here I am.
Here you are, still on fire.
Still on fire.
Still on fire. Wow, what an inspiration. And God has really done some remarkable things through you in the process.
Yes.
So tell them about the doctors and how they used you to help other burn victims.
Well, it was other patients that a burn is devastating to a person. Some people, it's hard for them to accept it. There were people in the burn unit burned way less than I was, but the doctors thought they might have to send them to mental institutions, or they just didn't want to go home. They didn't want to accept what had happened to them. Mm-hmm. Doctor asked me would I go and talk to the patients and try to encourage them, and that's what I did. And they used to come by my room and thank me. They going on way before me. I stayed in the hospital for 893 days, so I was there practically 3 years.
Delbert, you turned your hurts into a halo.
Exactly.
You turned your scar into a star.
Exactly. That's, you know, you have to get past it. Because if you sit up and feel sorry for yourself, you're not going too far. You can't dwell on what happened. You got to dwell on moving forward, not backwards. Move forward. Smile. And that's what I do every day. I smile. I rejoice. I love the Lord, and He loved me.
Wow. Wow. So So what message do you want people to hear today? What's the bottom line message you want them to hear, Del?
I would tell people that no matter what happened to you in life, don't let it get you down. Don't get too low on nothing that you do. Because if you let it, things will get better. I mean, that's God's will. It will get better. Look at me, 1,000,001. I'm still here. I'm still talking to you. I'm still smiling. You know, I feel good about myself. So you ask, I tell everyone, feel good about yourself. Whatever, when you get down, raise up, get back, get going. That's what the Lord wants you to do.
Wow, that's right. Amen. Well, Delbert has this amazing book called Still on Fire. Look at this smile. Look at what a wonderful inspiration he is. He has a stunning soul. So thank you, Delbert.
Thank you.
God loves you.
God,
and so do we.
That's right.
Thank you. Thank you. Thank you.
Dat was het jongerenkoor in de Christelijke Kathedraal. Ze zongen enthousiast over alle dieren die in de Ark van Noach te vinden waren. En de Ark van Noach is nu onderwerp van gesprek. En weet je, ik vind het fantastisch als mensen een droom hebben. En ook al komt die niet uit, dan vind ik het nog geweldig als je droomt. En als die dan uitkomt, dan is het helemaal fantastisch. Nou, ik hoorde jaren geleden van iemand die wilde de Ark van Noach nabouwen. Ik dacht, nou ja. Heel bijzonder. Ik ga die man eens een keer vragen in Hour of Power. En dat is 400 uitzendingen geleden. En toen zat je hier, Johan. Goedemorgen.
Goedemorgen, Jan. Ja, ze hadden weer een tijd terug. Mooi weer was het toen.
Ja, precies. Ja. En jij vertelde over jouw droom, het nabouwen van de Ark van Noach. Toch wel leuk om even nog naar die uitzending te gaan.
Prima.
Kunnen we zien hoe we er in die tijd uitzagen.
Ja.
Ik zie nog vader hier, door de Rijn.
Weet je nog?
Ja.
Toen belde hij me.
Ja. Prachtig, want hier vlakbij is een brug en daar kon hij nauwelijks net doorheen.
Ja, schitterend.
Ja, maar we gaan even terug naar het begin. Waarom ben je een ark gaan bouwen?
Zo graag van God willen vertellen. Dat deed ik al in de Alfa-cursus en natuurlijk op mijn werk. Nou, dan bied je God er ook voor. Geef me iets dat ik dan kan maken of kan doen wat veel mensen kan bereiken.
Je werkt met je handen, je bent
klopt, aandelen. Ja, alleen maar. Ja. En toen op een nacht gedroomd, toen ik dat een gedeelte van Nederland onder water zou lopen. De volgende dag werk ik in een boekwinkel, heb ik de Ark van Noach gekocht. Het boek van Rien Poortvliet met die mooie schilderij erin. En toen kwam ik op het idee om de Ark van Noach te gaan bouwen. Dat was in 1992, dat is al heel lang terug.
Maar nu heb je de Ark op ware grootte gemaakt.
Ja, 14 keer groter. Onvoorstelbaar. 15.000 vierkante meter vloeroppervlak waar mensen kunnen lopen. Waar ze dieren kunnen ontmoeten. Waar ze kunnen zien waar Noach geslapen heeft. Geweldig om dat mee te maken.
Ja. Is het een fantasie of is de Ark realiteit?
Realiteit. Waar gebeurt het verhaal? De Bijbel heeft het, die spreekt erover, Torah. Ook de Koran zelfs van de moslims, die spreken over een Ark van Noach. Er is een Chinees teken, is er nu nog steeds heden de dagen 8 monden op 1 boot. Daarmee wordt de Ark van Noach bedoeld. Het is nog steeds een actueel verhaal.
Het verhaal achter de Ark. Waarom werd de Ark gebouwd door Noach? We lezen dat in de Bijbel. Ja. Hij is hoeveel duizend jaar geleden gebouwd?
Het is 4400 jaar terug.
Ja.
Ja, ja, waarom? Het was een hele slechte cultuur. Mensen maakten elkaar dood voor niets. En God had er echt dat vond hij helemaal niks. Dus toen gaf hij Noach de opdracht om die boot te bouwen. Ja, de mensen te waarschuwen. En iedereen was uitgenodigd op dat moment ook om aan boord te komen van die Ark van Noach. God waarschuwde de mensen. 120 jaar lang heeft Noach erover getimmerd. Maar ze luisterden niet. Dus God liet het regenen 40 dagen, 40 nachten lang. De boot ging drijven. Na 150 dagen kwam hij stil te liggen tegen de Ararat. En daar zijn ze uitgestapt na 365 dagen.
Ja.
En het nieuw opnieuw beginnen te leven.
Ja. Dat doet me denken aan, ik denk wel een van de spannendste momenten in mijn leven. Dat ik mee mocht met een expeditie. Die was georganiseerd door een beroemde astronaut, Apollo 16 astronaut Jim Irwin. Om de Ark van Noach te vinden op de berg Ararat, midden in Turkije. De berg van de pijn betekent dat. En ergens hoog in een kloof was bedacht, daar zou de Ark kunnen liggen. NASA had er een satelliet boven gehangen. Wij vlogen erboven en we zagen door infrarood dat daar een structuur lag, de grootte van een voetbalveld, gebroken in die Ahora-kloof. Nou, de expeditie hebben we nooit kunnen afmaken, want we zijn gearresteerd door de Turkse overheid. Ik heb 4 dagen in de gevangenis gezeten. Dat was wel aardig. Maar ik denk dat ik de Ark gezien heb. Wat was jouw motivatie om de Ark te bouwen?
Ook weer een waarschuwing naar de mensen toe. Er is echt scheidingen, er is zoveel ellende nu ook weer in deze wereld. Het lijkt wel weer de tijd van Noach, zoals Jezus het dan omschrijft. En het was ook mijn doel om zoveel mogelijk mensen bekend te maken met de Bijbel. Dat de mensen weer gaan nadenken, waarom zijn we hier op aarde? Wat wil God in ons leven?
Ja, en wat wil God in ons leven?
Onze droom navolgen. Dus God geeft ons dromen en die moeten we proberen na te streven. En een droom hoeft niet te zijn een Ark van Noach te bouwen. Nee, dat zou te druk worden op het water. Ieder op zijn manier. Ja. Help je buurman of ga helpen in een doorkaswinkel of zeg het maar, ja. Een voedselbank.
Noach staat in de Bijbel, was 120 jaar bezig, zagen, schaven, timmeren met zijn zonen aan die Ark. Terwijl de omgeving dacht, nou, de man is gek geworden en die lachte hem uit. Hoe lang heb jij erover gedaan?
We hebben er 3,5 jaar over gedaan. We zijn februari begonnen. De lengte van de boot is 300 ellebogen lang. Ik heb mijn eigen elleboog genomen.
Ja?
Hij is 50 ellebogen breed en 30 ellebogen hoog.
Geweldig. Ja. En beschrijf dat eens in meters.
Dat is 133 meter lang. We hebben hem 28 meter breed gemaakt. En de hoogte is 23 meter boven het water. Er zit een kleine zeeg in. Dus dan krijg je weer wat hoogteverschil, wat discussie erover. Maar we hebben hem zo getrouw mogelijk gemaakt.
De Ark is af. Over 2 weken de feestelijke opening. Dan ligt hij in Dordrecht, maar hij kan varen, hij is zeewaardig. Je wilt er mee naar Beirut, je wilt er mee naar Athene en deze zomer notabene naar de Olympische Spelen.
Ja.
Hij kan dus echt varen.
Nou, we zijn al een keer de haven uit geweest naar Rotterdam om van de onderkant dicht te lassen. Dus de zeewaardigheid die is al bewezen daarvoor. Categorie 4 zijn we. We hopen dus over een paar weken open te gaan, een beetje zo rond eind maart. En dan de mensen uit te nodigen om de boot te komen bekijken. Moet ook financieel, want het kost... Handen met geld kost het allemaal.
Nou, dat geloof ik graag. De boot ligt in Dordrecht.
Ja.
Prominent in de haven.
Nou en of.
Ja, leuk, hè?
Prachtig.
Iedereen heeft meegewerkt. De gemeente, de overheid.
Ja, er zijn parkeerplaatsen gemaakt. Het is misschien wel 14 hectare groot, dat terrein. Daar ligt het op zo'n prachtig mooie plek.
Ja.
En straks met de zomer, als de dieren dan buiten lopen. En er gebeurt van alles. Mensen komen daar bij elkaar. Praten natuurlijk met z'n allen over het geloof, over de Heer Jezus. Dat hij naar deze aarde is gekomen om te sterven voor onze zonden. Dat vind ik, dat droom ik van, Jan.
Ja, je geniet ervan.
Fantastisch,
ja. Ja. Zullen we nog eens even kijken, want de bouw van deze ark die is gevolgd. We gaan een paar beelden kijken. Als ik dat zie, hè, zo'n megaproject, waar ging jij twijfelen? Ik denk dat Noah ook wel eens getwijfeld heeft. Waar ging jij twijfelen? Komt het nou wel goed?
Ik heb niet getwijfeld, Jan. Nee, absoluut niet. Het is zelfs zo erg dat we hadden geldtekort, ook weer naar de bank. In deze crisistijd, je verwacht toch dat niemand meer geld krijgt. En wij kregen nog een keer 1,5 miljoen euro en, om de boot af te maken, zeg maar. Dus ik heb echt nooit getwijfeld. Altijd vertrouwd op God. Het zou altijd goed komen. En ook nu straks met de opening dat alle constructieve veiligheden, brandveiligheid, alles gewoon goed komt. Ik twijfel niet meer. Nee.
Geweldig. Straks zullen er heel veel duizenden jongere ouderen de Ark bezoeken. Als je één persoon in gedachten neemt die daar komt en die denkt van, nou ja, ik ga eens een keer kijken, maar ik geloof er niks van. Wat hoop je dan dat er gebeurt?
Ja, dat mensen toch hierover nagedenken. Sowieso s'avonds de Bijbel erbij pakken van, is het nou echt zo? Staat het zo ook in de Bijbel? En er zijn al mensen geweest, nu tijdens de bouw, want we hebben ook projecten van scholen, hè, dat er begeleiders komen kijken. Zeer ongelovige mensen die erom lachen, maar die in huilen uitbarsten.
Oh ja?
Volwassen kerels. Dat is ongelooflijk.
Ja.
En dat doet me goed. Dat vind ik fantastisch. Dat het mensen raakt. Niet alleen om de grootheid van die boot, maar ook om de dingen waarom we dat doen.
Ja.
De intentie daarvan.
Ja. De boot is enorm, hè?
Ja, enorm.
Geweldig. Ja. Ben je trots op jezelf of zeg je van, ik ben simpele dienstknecht?
Ik ben een hele simpele dienstknecht. En ik heb zo enorm veel respect voor die echte Noach. 120 jaar lang heeft hij aan die boot getimmerd. Het was een echt zeewaardig schip. En wij rammen natuurlijk in 4 jaar tijd een boot in elkaar. Ik denk dat hij wel de tranen in zijn ogen zal krijgen als hij dat van bovenaf ziet allemaal.
Ja. Je doet dit uit liefde voor het geloof, omdat je dat ook wil laten zien aan anderen. Wie is God, wie is Jezus voor jou?
Zo intens. Ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Ik lees de Bijbel 's morgens als eerste. En dan bid ik God of hij de dag wil zegenen, of hij met mijn kinderen wil zijn en mijn vrouw. Dat we allemaal weer veilig thuis mogen komen en dat hij iemand op mijn weg wil brengen. En dan op diezelfde dag nog, dan brengt God iemand bij je. En dan mag je over het geloof vertellen en dan mag je hem de boodschap meegeven.
Wat was de meest bijzondere ontmoeting?
Nu tijdens de bouw,
ja?
Dat is dan degene geweest die als begeleider van leerlingen die op de boot timmeren. Ja, die moest zo huilen. Ik denk, wat is er aan de hand? Wat is hier gebeurd, zeg? Ik zeg, wat is er aan de hand? Hij zegt, ik vind het zo mooi. Ik zeg, maar bent u gelovig? Nee, ben ik niet. Heb u een Bijbel? Nee, ook niet. Maar hij zegt gewoon, het gebouw, dat is zo indrukwekkend. En jouw visie en jouw doorzettingsvermogen. Hij zegt, ik vind het gewoon geweldig. Dus die man die we met een Bijbeltje naar huis mogen sturen. En voor hem gebeden.
Ja.
En dat zijn de mooiste dingen in mijn leven.
Ja. Je hebt die man naar huis gestuurd.
Ja.
Maar wij willen graag als Hour of Power zoveel mogelijk mensen naar de Ark sturen. Vertel, hoe kom je er?
Je gaat naar de Maastraat in Dordrecht. Maar ook via de website kan je dat gewoon volgen. Dus mochten we over een jaar of over een half jaar vertrekken de wereld in, volg de website arkvanowacht.com en daar zal je mededeeld gekregen waar we op dat moment liggen.
Ja.
Nu liggen we op de Maastraat in Dordrecht.
Ja, je hebt een boek over geschreven.
Ja, prachtig.
Ja, ik zag hem al liggen. Ik denk, die zou ik wel graag willen hebben. Ja, ja.
Laat je droom varen. Het klinkt natuurlijk heel negatief.
Ja, hij is leuk.
Maar
ik snap hem hoor.
Ja, 1992.
Ik ben ook een simpele jongen, maar die begrijp ik.
Ja, en opgedragen aan Noach.
Ja.
Gewoon geweldig.
Ja.
Henk Stoorvogel heeft het boek geschreven, overigens. Ja. Dagenlang met Henk opgetrokken.
Ja.
Voor Noach, er komt een dag dat we elkaar zullen ontmoeten. Ik zie er naar uit.
Geweldig.
Hij is voor jou, Jan.
Dankjewel. Geïllustreerd met mooie foto's.
Ja.
En het jouw.
Hij is te bestellen ook via de website.
Ja.
Arkvanowacht.com.
Je droom over de Ark is gerealiseerd. Maar je zou Johan Huibers niet zijn als je de volgende droom hebt. En ik heb me laten vertellen, zeer vertrouwelijk, dat je droom is om nu de Dode Zee, het laagste punt op aarde, die droog valt, om water vanuit de Middellandse Zee daarheen te brengen. Wat een megalomaan project. En waarom?
Ja, de Tempelbeek. Ezechiël 47 staat in de Bijbel. Wordt meer dan 150 keer genoemd. Hoe lang, hoe breed, hoeveel water er van de Middellandse Zee naar de Dode Zee gaat stromen. En dat is een project dat heeft de Heere God al verteld in zijn Bijbel. Wat in de eindtijd zal gebeuren. En nou zal jij misschien zeggen van ja, probeer dan een profetie te bewerkstelligen. Nee, dat is niet zo. Het is net als de ark bouwen. Het is een bepaalde drang van binnenuit. Die mij ertoe moet bewegen, lijkt het wel. Hè? Je droom navolgen. Je kan het. Probeer het. Ga met mij op stap. En in vertrouwen. Dan zal het ook absoluut lukken. Dit is een enorm project hoor. Het is zo perfect die Bijbel. Het staat er ook echt in hoe het gebeuren moet. En als het niet door mij, dan wel door een ander. Maar we zijn er heel erg druk mee bezig. En ik vertrouw op God dat hij dat ook allemaal zal geven.
Wil je mij uitnodigen als de kraan wordt opengedraaid aan de Dode Zee?
Super, Jan.
Dan kom ik erbij staan.
Welkom.
Ja. Oké.
Vind ik leuk.
Johan, geweldig. Ik ben trots op een Nederlander zoals jou, die vanuit geloof en met doorzettingsvermogen dingen doet die anderen voor onmogelijk houden. Maar niets is onmogelijk. Dream your dreams. Ik geef je graag twee cadeautjes mee. We zijn vorig jaar met Robbie Schuller, de kleinzoon van dominee Schuller, in Turkije geweest, in de voetsporen van Paulus. Jij sprak net even over de eindtijd. Daar zijn we langs alle gemeenten van openbaring gegaan. Ja. Dus ik denk dat jij als Bijbelvorser dit wel heel erg leuk vindt. Zijn hele mooie toespraken. En het tweede is het Bijbels dagboek. Ik ben met je. 365 dagen belofte van God voor elke dag.
Geweldig.
Nou.
Zo, wat een mooi boek.
Ja.
Hey, bedankt man.
En ik kom weer op de ark hoor.
Ja,
ja, ik ben er helemaal trots op. Geweldig.
Okay. Ik ben trots op jou.
Nou, we zijn dankbaar voor elkaar. Heerlijk is dat. En wij zijn trots op onze kijkers van Hour of Power. Die ons zo nabij zijn. Die ons steunen. Die voor ons bidden. Die met ons meeleven. En dat kunt u ook persoonlijk doen als u als jij op 28 april naar Gouda komt. Dat is ook een ontmoeting. Naast prachtige muziek, mooie toespraken. Van harte welkom en hierbij de oproep.
Hour of Power organiseert op 28 april een bijzonder voorjaarsconcert. Een hoogtepunt wat u niet wilt missen. Dit concert, met als thema Carried by Grace, gedragen door genade, bevat een groot aantal artiesten. Zo zullen Nita Whittaker, bekend uit de Crystal Cathedral, en Remco Harms, bekend van LA The Voices, prachtige hymns ten gehore brengen. Ook de Psalm Project zal net als vorig jaar oktober weer aanwezig zijn. De muzici van Orkest L'Orchestra Particulare onder leiding van dirigent Marcel Koning maken het muzikale plaatje compleet. Als speciale gast zal Henk Binnendijk, een vertrouwd gezicht, spreken over ons jaarthema Het Beste Komt Nog. De presentatie van de avond is in handen van Jan van den Bos. Kom voor een muzikale en feestelijke avond op 28 april naar de Sint-Janskerk in Gouda. U bent van harte uitgenodigd. Voor kaartreservering kijk op www.hourofpower.nl of bel ons nu 035 538 0588.
Thank you. 5. Then Jesus got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and he taught the multitudes from the boat. And when he had stopped speaking, he said to Simon, "Launch out into the deep and let down your nets for a catch." But Simon answered and said to him, "Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word, I will let down the net." And when they had done this, they caught a great number of fish, and their net was breaking. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats so that they began to sink. And when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am a sinful man, O Lord." For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. The miracle of abundance. The miracle of abundance. How is it possible for you in your life to experience the miracle of abundance? You just read about the miracle of abundance. Turn the page on yesterday and face tomorrow with a new perspective. It does not matter where you come from in your life or what your life has been, your future can be different than your yesterday. Your future can be different than your yesterday. Jesus is saying to you in this scripture, it's time to launch out into the deep water. Jesus knows something about deep water. He knows that in the shallow water, the fish are pretty tiny. Little minnows water around in the shallow water. He knows that the big fish are in the deep water. That's why he says, set out for the deep. When I was a kid, he wants you to get out of the kiddie pool. Because when I was a kid, I remember splashing around in the kiddie pool. And I'd look over at the big adult pool, and I'd see that high dive, and I'd see the diver walking up those stairs and go out to the edge of that board and spring off of there and dive into the deep and come up smiling. And then the next one, off of that board, dive into the deep and come up smiling. It's time to get out of the kiddie pool. And it's time to launch out into the deep water, because that's where the abundant living happens. The abundance that Jesus wants for you is out there in the deep water. That's why Jesus said, launch out into the deep and let down your nets. Now, there's a guide on how to do this in the scripture. You can go into the bookstore and get lots of self-help books, and a lot of them are very helpful. They have great tips for living or the market or real estate or, you know, how to improve your life and all those things. And they're all wonderful. What I want to know is, what is the scripture and what does Jesus have to say about abundant living? That's my biggest concern. That's what I want to know. And the first step in abundant living, there's only three that we're going to give you today. There's three steps to abundant living. The first one is, ask Jesus where he wants you to go. Ask Jesus where he wants you to go. This comes from a scripture verse, Matthew 7:7. Ask and it shall be given to you. Seek and you will find. Knock and the doors will be open to you. I lived most of my life with that scripture verse where ask was always about me. Ask and it will be given to you. Let's see, I'm short of money. I ask for a job. I pray for a job. My health isn't too good. I ask for healing. I'm worried about a friend. I ask for them. The question is, what if you flip that word ask and you change the focus on that word ask and you put the ask on, Jesus, where do you want me to go? Jesus, what do you want me to do? My finances are in ruin. Instead of praying for a job, what if you said, Jesus, what do you want me to do next? What are you teaching me in this situation? What if you started praying to the King of Kings and Lord of Lords, the creator of everything you can survey, of all the stars and the planets and the Grand Canyon and the oceans and the whales and the life and your very life, this very creator says to you, ask and you shall receive. What if you started asking the creator of the world and the universe, what do you want for my life? I think God thinks a little bit bigger than you do. I know he thinks a lot bigger than I do. And if I start saying, God, what do you want me to do? If I had my way, when I was in high school, I wanted to be a farmer. I kid you not. My uncle still farms in Nebraska. That was the love of my life. Sitting on a tractor, toiling and disking the fields all day, I had a great time. Put the country music on, little Garth Brooks, you know. I really thought that's what was going to happen. And then later on in high school, my father ran a construction company. I thought, well, okay, that's what I'm supposed to do. My family's either in farming or construction. For some reason, and I blame my mother and I blame my grandmother because they prayed nonstop. Lord, what do you want for Jim's life? Ask her today, she'll tell you that. What do you want for Jim's life? Eventually, I started praying that. It started real timid at first. Lord, what do you want for my life? Kind of afraid of the answer, because that's a scary question. When you ask the God of the universe, what do you want with my life? Wow. It's kind of unnerving at first. Try that. God thinks bigger than you do. Ask, and it shall be given to you. Ask God what he wants for your life. Ask what Jesus wants you to go. And step two, once you're headed for deep water, be willing to stay the course. Be willing to stay the course. Once you've started taking all this direction from God, stay the course. Because Jesus gave us another analogy. He said, no man having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of heaven. So once God's given you instruction to start heading towards that deep water, don't look back. Don't look back. And you're going to be tempted to look back. Why? Because what's out there in deep water? Well, there's abundance in the deep water, but there are also sharks. And there are big waves. And there are storms. And we don't like storms. None of us like storms. As a kid, when I was still on the farm in Nebraska, when I was 5 years old, I remember playing outside on the swing set. Here comes the tornado from the west. Mom grabbed me as quick as she could, and we ran to the storm cellar because we don't like storms. They're scary. They're frightening. Storms in our life are scary. Sheila tells a great story of when she was afraid of thunderstorms when she was a kid. And Dr. Schuler, in a violent thunderstorm, grabbed her out of her bedroom, out from under the covers, took her on the front porch, sat her on his lap, and said, "Behold the majesty of God." Behold the majesty of God. Look at that lightning. The author of the storm. Look at the power of God. Everybody here has got a storm that you're going through. Do you dare to say, wow, Lord, you really must love me. Look at this storm, and I'm still standing because you're holding me up. Wow. There's a friend of mine in Florida named Terry. He came to this church for many years, and for job purposes, he had to move back east. And so he sends me periodically these wonderful stories that get passed around the internet. You know, you find some of these inspirational stories. Well, he gave me one recently, and I love this story because it was a story about a CEO. And the CEO decided it was time to retire, and rather than pick from his senior executives to replace him, he got all the junior executives in the company, got them in a conference room, and said, "Ladies and gentlemen, I've decided that one of you in this room is going to be the next CEO, and I'm going to pick him. Here's what we're going to do. I'm retiring in 6 months. I'm going to give each one of you a seed," and he passed around a seed to each one of these junior executives. He said, "I want you to go home. I want you to plant your seed in a pot. I want you to bring it back in 6 months, and I alone will be the judge. Based on what you bring me back in that pot, I alone will be the judge on who the next CEO is." So these junior executives are all excited. They take their seeds home, and they start planting them. There's one in particular I'll call John. John takes his seed home, tells his wife, "Look at this. I could be the next CEO. We just got to take care of the seed and grow something beautiful. Let's see what's in this seed." So his wife got all excited. She helped him plant it in a pot, and they fertilized it, and they watered it properly, and they got enough sun for it. They researched on the internet. They really cared for this seed. A month goes by. It's still a pot of dirt. Nothing's coming up. Meanwhile, he's going to work and he's hearing stories from all the other junior executives about the flowers and the plants that are coming up, and they're so excited about what it's going to be. A few more months go by, John's still looking at a pot full of dirt. And he's hearing tales of large flowering plants that are coming out of the other junior executives' pots. 6 months goes by, John still has a pot of dirt. And he's dejected. And he says to his wife, why even bother going to church? Or why even bother going to work today? I'm just going to get fired. He's not only going to pass me over as CEO, he's going to fire me for killing his seed. His wife said, stay the course. Stay the course. Take your lumps, take your pot back in. John walks back with his empty pot and he walks into the conference room and all the other junior executives are there and they got these beautiful bouquet of flowers and plants and coming out of their pots. He walks in with his pot and in walks the CEO. And the CEO surveys all of these beautiful flowers and plants and all of a sudden he spots John with his pot full of dirt. And he says, John, come on down here. John comes on down sheepishly and he walks up with his pot full of dirt. And the CEO put his arm around him and he says, ladies and gentlemen, I want you to meet the next CEO of this company. His name is John. And they were all flabbergasted. What happened? The CEO said, ladies and gentlemen, 6 months ago I gave you boiled seeds. These seeds were dead. You could not possibly grow anything out of these seeds. The only person who brought me back the seed that I gave out 6 months ago was John. The lesson there, folks, is God may give you a task. And you're going to have this pot full of dirt. And a month later, it's going to look like a pot full of dirt. And 6 months later, it's going to look like a pot full of dirt. Maybe a year later, it's going to look like a pot full of dirt. And all of a sudden, God's going to say, come in and say, boom, here's the lesson you learned. Look at what glorious thing comes out of that nothing situation. That hopeless situation that you were wanting to give up on and you gave up on God and you said, I don't see the future you're trying to give me. I don't see what you're trying to teach me. God will walk in and say, boom. Look at what you can do now because of what I just taught you the last couple of years. That's the God we serve. Amazing things will happen. I love how Bishop Ulmer, one of my favorite friends, he says, Jesus Christ is the Lord of whatever storm you're in. Jesus is the author of every storm. And he's the author of your storm. And he will not leave you in that storm, but he will teach you through that storm. Are you willing to continue to walk and follow, stay the course of where Jesus is taking you? And the third step is when the water gets really deep, focus on Jesus. When the water gets really deep, focus on Jesus. Because I found that there are two kinds of prayer. Two kinds of prayer. One where your eyes are fixed on your circumstances, and the other one is when your eyes are fixed on Jesus. If you fix your eyes on your circumstances, I call that the prayer of Peter. This is the way you're going to remember it. The prayer of Peter. Because in Matthew 14, there's another story about going out into the deep water. Immediately, Jesus made his disciples get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up on a mountain by himself to pray. Now, when evening came, he was alone there. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, for the wind was contrary. Now in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And the disciples saw him walking on the sea. They were troubled, saying, it's a ghost. And they cried out for fear. But immediately Jesus spoke to them saying, be of good cheer. It is I. That's really all he needed to say. That's all he needed to say. Be of good cheer. It is I. Because when he said, it is I, guess what? Jehovah Jireh just showed up. Your provider just showed up. The God of supply just showed up. When he says, it is I in your life, guess what? Jehovah Jireh just showed up. Woo! In the middle of a storm, Jesus says, be of good cheer. It is I. Man, when you're in the middle of a storm in your life and you give it to the Lord, the first thing he says to you is, be of good cheer. I'm here. Fix your eyes on Jesus. And you will find the abundant life finds you. You don't have to go chasing after it. It's going to find you. Let's have a prayer. Let's stand and pray together. Oh, Lord Jesus, we can praise your name because of who you are. You have told us that you are Jehovah Jireh, our provider. Lord God, the miracle of abundance is no further than a prayer from our lips to your ears. Jesus, where do you want us to go? We'll go wherever you want. Take us where the water's deep. Take us where the storms are the toughest. And we'll stand there for you because we know that's where you are. And your provision will rain down on us unbelievably, pressed down, shaken together, and running over. We won't be able to contain the blessings you send our way. We praise your name and we give you all the glory for what comes in the days ahead. In Jesus' precious name, amen. All God's people said, amen. Amen.
Now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and give you peace until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset, no dawning, only eternal life and light forevermore. Amen.
Vrienden van Hour of Power, hartelijk bedankt voor het kijken en ik hoop dat dit een hele inspirerende uitzending was. Weet je, 4400 jaar geleden werd de ark gebouwd en Noach geloofde God. En hier zitten we vandaag, 4400 jaar later. En datzelfde geloof, dat is nog steeds manifest. Fijn dat u en dat jij gekeken hebt. Hou contact met ons, www.hourofpower.nl. Volgende week hopen we er weer te zijn. Dan met een geestelijke. En Henk-Jan Kampsteeg over dienend leiderschap. Een hele fijne zondag. Tot volgende week. Thank you.
Welcome to the Hour of Power Netherlands. I'm Bobby Schuler saying hello from this huge and exciting trip in Turkey. We've had 150 people from the Netherlands touring all the churches mentioned in the book of Revelation. I want to invite you this coming year to visit us as we go visit the footsteps of Paul in Greece. It's going to be a spectacular time. We're going to learn and we're going to grow together, and I hope to see you there. Remember, God loves you and so do I.
Van 17 tot en met 27 september reist u met Hour of Power langs de mooiste culturele, bijbelse en historische plaatsen van Griekenland. We volgen Paulus op zijn reis en bijbelse verhalen komen tot leven door de geweldige toespraken van Robert Schuler Jr. Een bijzonder indrukwekkende reis vol inspiratie en ontmoeting. Dit mag u niet missen. Vraag informatie aan via www.hourofpower.nl of bel ons kantoor 035 538 0588.